de buurt. Lokale omroep Baarle.
Te gast bij.
Te gast bij, vanavond bent u te gast bij Rian Fuzenek en bij Johan Staes. En achter de knoppen hebben wij weer het genoegen om Nick Thijs aan te treffen. En hij heeft ons beloofd deze avond vlekkeloos technisch te laten verlopen. Rian en ik houden ons hart vast.
Ja, dat komt goed.
Dat komt altijd goed. En terwijl ondertussen Prins Andrew afstand heeft genomen van zijn titels, hoorden we net op het nieuws. Terwijl het buiten rondom het cultureel centrum 2 graden en mistig is. Terwijl wij hier zitten achter polycarbonaat schermen, omdat het corona nog steeds heerst. Gaan wij de zon in huis halen door als eerste gast Sofieke Verhoeven aan het woord te laten. Sofieke, kun jij ons horen?
Ja, ik kan jullie perfect horen. Goedenavond.
Ja,
goedenavond, Sofieke.
Goedenavond, en het is aan jou om ook wat zon te brengen in toch de donkere januari maand, maar dat gaat zeker lukken. Voordat we met jou ook even vooruit en terug gaan blikken, en dan met name natuurlijk over jouw portefeuille als schepenen van Baarle Hertog, misschien toch even een heel andere vraag. Afgelopen maandag werd in Nederland het kabinet gepresenteerd met dit keer heel veel vrouwen op het bordes. En ik heb begrepen dat jullie in België, ook bij de lagere overheden, daar al veel eerder afspraken over gemaakt hebben. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, dat klopt. Klopt inderdaad. Ik ben natuurlijk op de allereerste plaats heel blij dat het Nederlandse kabinet eindelijk dat er wat meer vrouwen in zitten. Maar in België geldt voor heel veel organen geldt een quotum. Dus er moet een bepaald aantal dames in een bestuur of in een formatie zitten. Ja.
En dat geldt zowel voor de gemeenteraad als voor het college?
Nee, dat geldt niet voor de gemeenteraad, maar dat geldt wel voor het college. En in ons geval hebben wij een burgemeester met 3 schepenen en moest daarvan tenminste 1 dame zijn. Dus dat ben ik.
Dus dat ligt. Dat ligt allemaal vast in de reglementen, begrijp ik.
Ja, dat ligt op die manier vast. En ik denk dat het goed is dat er ook wat ondersteuning is om toch de diversiteit in de besturen en in de formaties op die manier wat te promoten. Maar we zien nu ook dat het in Nederland in het kabinet zeker ook absoluut de goede kant op gegaan is.
Ja, als jij, want jullie hebben natuurlijk meerdere vrouwelijke raadsleden. Ik heb even niet helder voor de geest hoeveel. Zie je dat die zaken ook anders benaderen?
Ja, toch wel. Ik geloof dat over het geheel genomen natuurlijk de vrouwelijke en de mannelijke aanpak vaak nog wat van elkaar kan verschillen. Dus juist die diversiteit daarin is goed. Maar wat juist, denk ik, de kracht is van een gelijkwaardige mix in de besturen of in bedrijven of in wat dan ook, is juist de samenwerking tussen de meer vrouwelijke aanpak en de meer mannelijke aanpak. Ik denk dat hier dan echt 1 plus 1 is 3 vaak opgaat door wat meer diversiteit.
Ja,
dat is een hele goeie. Ja, dan kijk ik alleen maar even terug naar de Nederlandse raad hier in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Ja, daar zitten ook nogal wat vrouwen in. Daar heb je wel ondersteuning van in je beleid of?
De raad van Nassau is natuurlijk niet de raad van Baarle-Hertog.
Nee.
Daar zitten inderdaad ook nogal wat dames in, wat ik natuurlijk enorm apprecieer. Ja, gezien de diversiteit denk ik dat een zeer goede zaak is.
Maar als ik jou goed beluister, dan zou ik misschien hier nog wel eens een keer een vrouwelijke burgemeester van Baarle-Hertog kunnen krijgen.
Wie kan de toekomst voorspellen? Wie zal het zeggen?
Ja, maar, als we het allemaal wisten.
Ik hoop het uiteraard wel, want dat zou een mooi unicum zijn.
Naast deze bespiegeling is het natuurlijk ook wel het moment om even terug te kijken op jouw eerste periode als schepen. Want hoe lang ben jij nu schepen, Sofieke?
3 jaar.
Ja. Dus eigenlijk zit je, zoals ze dat in België zo mooi zeggen, halverwege je legislatuur.
Ja, inderdaad.
En als je zo naar die periode terugkijkt, Het zijn misschien twee voor de hand liggende vragen, maar we gaan ze jou toch stellen. Dus twee vragen in één. Wat vind je eigenlijk het leukst als je zo naar die periode terugkijkt? En tegelijkertijd, wat zijn dan de minder leuke dingen in zo'n schepenambt?
Zal ik eens proberen op te antwoorden. Laat ik misschien beginnen met het minder leuke. En dat is misschien wel heel specifiek. Hoort misschien wel heel specifiek bij deze periode van corona. Want toen wij goed en wel opgestart start waren. Het eerste jaar is altijd een jaar van plannen maken. En daarna stak corona natuurlijk de kop op. En dat is natuurlijk best wel lastig geweest. Want door corona zijn er veel beperkingen. Veel aandacht en energie gaat simpelweg uit naar de opvolging van de corona-gerelateerde zaken. Geldt niet alleen voor de gemeente, maar geldt denk ik voor elk individu, bedrijf. En
ja, zeker helaas wel. Ja.
Geldt voor iedereen. Dus dat heb ik wel als jammer ervaren. Dat je echt wel aan de slag wil, mensen wil ontmoeten. Juist vanuit die verbinding proberen de zaken beter te maken. Voor een gedeelte ook gelukt, want we hebben natuurlijk veel gedaan. Maar juist het persoonlijke contact is de afgelopen periode natuurlijk relatief beperkt geweest. En dat heb ik als jammer ervaren. Daarentegen wat het positieve is denk ik dat we echt wel dingen gedaan hebben. Verbeterd hebben misschien wel. En op die manier, dat geeft toch een bepaalde voldoening. Al zit het hem soms in de kleine dingen. We hebben vooral ook de afgelopen periode een hoop voorbereid. Dat dan waar het resultaat of het fysieke resultaat er over een tijdje zal zijn. Denk aan de bouw van het nieuwe cultuurcentrum.
Ja, we komen daar zo nog op terug overigens, hoor, over de inhoud van jouw portefeuille.
Ja, het gevoel dat je echt iets toevoegt, dat is erg aantrekkelijk voor mij.
Maar mag ik nog een cliché toetsen aan jou? Er wordt ook wel gezegd dat een van de grote pluspunten van vrouwen in bestuursfuncties is, in de politiek ook, dat zij zich in zijn algemeenheid veel minder bezighouden met het politieke spel, maar veel meer gefocust zijn op goede relaties en de inhoud. Mm-hmm. Nou vraag ik dat niet over jou persoonlijk, hè, want dat zouden anderen over jou moeten zeggen, maar zie jij dat ook zo zelf?
Dat is lastig om te zien. Dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik denk dat de dames er op een andere manier mee omgaan, misschien. Zou ik niet zo kunnen zeggen. Nee.
Dus niet dat jij zegt van nou, ik zie echt wel dat vrouwen veel minder bezig zijn met elkaar vliegen afvangen of per se een discussie hoeven te winnen of het laatste woord. Maar...
Ja, nee, dat weet ik niet of dat typisch, typisch aan de vrouwen is in de politiek. Nee, dat weet ik niet. Nee.
Ja, nee, maar het was ook maar een toetsing.
En om terug te komen op jouw takenpakket. Ja, als ik dat zo zie, dan is dat toch nogal heel wat. De jeugd, de cultuur, milieu, duurzaamheid, financiën en als laatste feestelijkheden. Dit is toch een hele mond vol.
Ja, het is een hele mond vol. We hebben natuurlijk een betrekkelijk klein college, natuurlijk een kleine gemeente. Dus de verantwoordelijkheden zijn best wel breed per lid van het college, inderdaad.
En als je dan kijkt naar al die taken, wel wat voor taken springen eruit die jij zegt van nou, dat is heel leuk of dat is heel aantrekkelijk, daar moeten we heel hard aantrekken?
Laat ik dan beginnen met duurzaamheid, denk ik.
Ja.
We hebben het afgelopen jaar, 2021, dus veel tijd gestoken in wat uiteindelijk een mooi klimaatactieplan voor Baarle-Hertog geworden is. Ik ben er ook best trots op dat het in de gemeenteraad is goedgekeurd. En dat we de inspanningsverplichting dus met z'n allen aangaan om 40% CO2-reductie te bewerkstelligen ten opzichte van 2011. Het is best wel een uitgebreid klimaatactieplan. Vele acties rond een stuk of acht speerpunten. Dus het actieplan is opgesteld. Daar ben ik trots op. En het goede voornemen voor 2022... Nee, ik moet eigenlijk zeggen de opdracht voor 2022... is om dit uit te gaan voeren. Zodat wij ons als gemeente onze eigen bijdrage kunnen leveren aan de immense inspanning die wereldwijd geleverd moet worden om de klimaatuitdagingen aan te gaan. Het project en de uitwerking daarvan is echt geen sinecure, ook niet op ons lokaal niveau. Maar daar gaan we nu aan beginnen. En als je vraagt waar ik energie van krijg, dan is dat wel die tweede stap zetten in het klimaatactieplan. Is dat wel een belangrijk punt in de portefeuille van duurzaamheid.
En natuurlijk ook het cultureel centrum.
Ja, inderdaad. Van binnen de portefeuille van cultuur.
En financiën.
En financiën ook, ja. Het is een breed spectrum, zou ik zeggen. Maar als we kijken naar cultuur en het cultuurcentrum, dan hebben de club van het cultuurcentrum en alle verenigingen die daar huisvesten natuurlijk flink te maken gehad met corona. Maar ik denk dat het cultuurcentrum bijvoorbeeld in de wat corona-arme maanden, de zomermaanden, een mooie zomer van Baarle heeft neergezet. En dat het ook een mooie opmaat is naar het nieuwe cultuurcentrum. We gaan natuurlijk met z'n allen voor het nieuwe gebouw in de komende jaren. De stenen zou ik willen zeggen. Maar we, samen met het cultuurcentrum zijn de twee gemeentes natuurlijk ook qua programmatie en qua inhoud hard aan de weg aan het timmeren.
Ja. Oké, en nog even terug te komen op die duurzaamheid en dat klimaatplan. In hoeverre is daar nog overleg geweest met Baarle-Nassau?
De twee portefeuillehouders van duurzaamheid, wij wisselen de plannen uit die we hebben. We proberen te kijken waar we afstemming kunnen vinden. Dus daar vindt wel degelijk overleg plaats. Maar we voeren allebei onze eigen klimaatactieplannen uit.
Ah, dat is heel mooi.
Dus het is niet zo dat als er in Baarle-Nassau geen ruimte is voor windmolens, dat die dan eventueel in Baarle-Hertog kunnen staan?
Nee, daar is op dit moment geen sprake van. Nee.
Dat werkt in België weer heel anders. Dat hebben we vorige keer ook gehoord.
Ja.
Dat werkt bij jullie dan ook weer heel anders dan in Nederland. Hè?
Ja.
Ja, nou. Misschien moet je daar ook wel heel blij mee zijn. Dus maar net aan welke kant van de medaille daarin in zit. In Nederland wordt het een heel hekel, of is het een heel hekel punt natuurlijk bij alle gemeentes.
Ja.
Dat gunnen we jullie op dit moment nog niet om daar een afweging over te moeten maken. Toch, ik heb naar de begrotingsbehandeling geluisterd. We hebben het daar ook over gehad met burgemeester Frans de Bond. Baarle-Hertog staat er financieel goed voor. En de oppositie die had wel zoiets van, ja, dat is niet zo moeilijk dat je portemonnee dik is als je niks uitgeeft, als je geen plannen uitvoert.
Mm-hmm.
En met andere woorden, ja, jij gaat naar de stad en jij koopt niks. En dan is het logisch dat je met een volle portemonnee thuis komt. Of ik neem aan dat jij dat heel anders ziet, Sofieke.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik ook heel erg tevreden ben met het financiële huishoudboekje van Baarle-Hertog. We zijn inderdaad een financieel gezonde gemeente zonder een schuldenlast. Maar ik vind het feit dat de portemonnee nog dicht gebleven is tot nu toe, althans voor een groot deel, is natuurlijk één ding, maar je moet het bekijken over de volledige periode van de legislatuur. En dan zien we dat we de komende jaren, dus 2022 tot 2025, flink wat investeringen en wat uitgaven zullen doen. Die allemaal horen bij de voorbereidingen die we de afgelopen periode gedaan hebben. Dus we zijn zeer zeker toekomstgericht en ambitieus. En als ik dan toch even als schepen van financiën wat een bedrag mag noemen, Houdt dat in dat we in de komende jaren, dus de meerjarenplanning zoals die begroot is, toch nog ruim 6 miljoen aan netto investeringen gaan doen. En zelfs met die uitgaven blijven wij een financieel gezonde gemeente. Dus de uitgaven gaan absoluut nog komen zoals die in het meerjarenplan staan.
Ja, en dan hopen jullie ook na 6 jaar te kunnen zeggen, we hebben niet alleen de plannen gemaakt en de voorbereidingen getroffen, maar ook op belangrijke thema's in jullie portefeuilles zaken kunnen realiseren.
Uiteraard.
En misschien nog een van de laatste vragen. Hoeveel tijd ben je eigenlijk ongeveer kwijt per week zo aan jouw schepentaak? Want het is natuurlijk niet niks.
Nee, en... het is natuurlijk niet zoals in Nederland de fulltime baan. Het verschilt heel erg per week of per periode. Maar we zijn er toch denk ik wel een aantal uren per week mee bezig. Maar ik vind het lastig om dat zo precies in te schatten. En nogmaals, het verschilt per week of per periode. Maar het belangrijkste is als je dit doet, dat je het met veel plezier en inzet doet. Voor mij is het zeker een toegevoegde waarde.
Ja, en dat plezier straal jij ook uit, Sofieke. In ieder geval vandaag door de telefoon. Omdat we nog steeds geen gasten kunnen ontvangen in de studio. We vinden het feit dat in die drukte, want dat heb je toch als je het moet combineren met een baan, dat je ook nog even tijd voor ons vindt om ons te woord te staan en de luisteraar te informeren. We hebben jou ook gevraagd, zoals we iedere gast vragen, heb je nog een favoriet nummer? En toen zei je, nou draai maar iets van ABBA. Heb je iets met ABBA?
Weet het niet, maar ik zat er gisteren even over na te denken en ik dacht dat is wel lekker vrolijk in deze donkere dagen. Dus het leek me erg fijn om een vrolijk liedje te horen.
Ja, dat gaat ons helemaal lukken. Dankjewel, we gaan ABBA draaien en ongetwijfeld tot ziens.
Tot ziens. Tot ziens. En zeker als wethouder van feestelijkheden.
Dankjewel.
Tot ziens. Okay.
It's not a song.
Ja, luisteraars, een vrolijk nummertje van ABBA. Give me, give you a man after midnight. Speciaal op verzoek van onze schepenes Sofieke Verhoeven. En het is een mooi bruggetje ook weer naar ook een vrolijke dame. Die ook al heel lang bekend is in het Baarlese. Angel?
Ja?
Ik spreek jouw naam goed uit zo?
Helemaal.
Dus Angel Geerts, hè?
Ja, dat klopt.
Ja.
Oké, welkom.
Dankjewel.
Ja, nou Angel, wij hebben jou natuurlijk uitgenodigd omdat jij al heel lang, hoe zeg je dat nou netjes, uithangbord bent, maar dat is een verkeerd woord, maar heel bekend bent bij rondom de judo in Baarle.
En, dat klopt.
Maar misschien is het ook wel aardig om toch iets meer van jou te horen. Van, wat doe jij eigenlijk zoal in het dagelijks leven? Want ik kan me niet voorstellen dat chairman van de judoclub dat een fulltime job is.
Nee, dat is inderdaad vrijwilligerswerk, wat ik met heel veel plezier doe. Maar in het dagelijks leven ben ik verbonden aan Avans Hogeschool in Breda. Aan de opleiding Sociaal Werk. Waar ik dus lesgeef onder andere. En ik ben daarnaast ook nog onderzoeker binnen de gevangenis in Dordrecht. En ik ben ook internationaal coördinator en ben dus ook vaak internationaal betrokken bij allerlei projecten die eigenlijk te maken hebben met hoe kunnen we de wereld een beetje beter maken voor alle mensen om ons heen. Om het maar even heel simpel te zeggen. Dus dat is mijn dagelijkse bezigheid.
En als je even er één, als je er iets van mag zeggen hoor, wilt zeggen. Je zegt ik doe ook onderzoek in de gevangenis in Dordrecht bijvoorbeeld. Ja. Wat voor type onderzoek doe je dan?
Nou, waar ik onderzoek naar doe is hoe deze mensen die dus in de gevangenis zitten herstelgericht kunnen werken. En dan bedoel ik vooral ook richting de slachtoffers die ze gemaakt hebben. Maar ook naar hun eigen kinderen toe bijvoorbeeld. Hè? Want ook kinderen raken beschadigd als hun vader. Hè? Ik werk, daar zitten alleen maar mannen, dus ik werk voornamelijk met de vaders. Hè? Maar ook die kinderen die raken natuurlijk beschadigd omdat vader in de gevangenis zit. Partners raken daardoor beschadigd. Maar ook ouders bijvoorbeeld, hè? Die hun kind in de gevangenis moeten bezoeken. Dat is ook niet echt het allerleukste wat je kunt bedenken.
Ja.
Maar ook voor zichzelf, want heel veel van deze jongens die zijn toch terechtgekomen doordat ze zelf uit omstandigheden komen waar ze niet alle kansen hadden die mensen eigenlijk iedereen zou moeten krijgen, zeg maar. Hè, dus jongens die op straat opgegroeid zijn, dus dan al snel met criminaliteit in aanraking komen. Mensen die zelf uit een slechte thuissituatie zitten, waar nooit iemand was, verwaarloosd worden, dat soort zaken. Ja. Ah ja, en als je dat wegneemt, dan kunnen ze vaak weer gewoon een crimineel vrij leven leiden, zeg maar.
Ja.
En als je dan zo naar je werk kijkt, het lijkt me heel intensief werk. Maar bijvoorbeeld zo'n bezoekregeling, hè, dan zeg je al, ja, die gesprekken die gaan af en toe heel moeizaam. Ben je daar dan zelf bij aanwezig of moet je stuur die van tevoren of hoe gaat dat?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van je bespreekt het voor hè, met mensen die daar zitten. Dus je bent zelf al bezig met wat wil de gedetineerde burger zelf. Wij werken ook samen met organisaties die we dan weer vooral met de slachtoffers, hè, Slachtofferhulp Nederland bijvoorbeeld, werken. Ja, dan heb je eerst daar overleggen over en dan bereid je dat gewoon allemaal voor. Dus er gaat vaak een heel proces aan vooraf. En soms willen gedetineerde burgers wel dat je erbij bent. Hè, omdat je ondertussen wel een vertrouwd persoon voor ze bent. Waardoor ze dan ook weer makkelijker zelf uit hun woorden kunnen komen bijvoorbeeld.
En daarnaast heb je dat onderzoek en ook contacten met gedetineerden en familieleden. Geef je ook nog les?
Ja, ook nog.
Aan wie geef je dan les?
Ik geef les aan studenten sociaal werk. Dus dat zijn de mensen die komen van het mbo, de havo of het vwo, komen ze richting ons hbo-opleiding. Dus dan zijn ze gemiddeld genomen zo'n jaartje of 17, 18. En dan leiden wij ze op tot sociaal werker.
Ja, en dan ben jij natuurlijk ondertussen ook ervaringsdeskundige ten top.
Ja, kun je wel zeggen. Ja, inderdaad.
En is daar dan nog veel vraag naar van mensen die heel veel die studierichting kiezen?
Ja, wij onderzoeken dat ook ieder jaar. Hè. Hoeveel van onze oud-studenten komen aan een baan? En dan is 85% heeft binnen een jaar een baan binnen het sociaal werk, dus binnen het terrein waarvoor ze gestudeerd hebben. En binnen die 15% die dat niet heeft, zijn er een aantal die zijn doorgaan studeren. Die gaan bijvoorbeeld nog naar de universiteit toe. Er zijn er ook bij die zijn gaan reizen. Dus eigenlijk zijn er maar een paar die vaak zelf dan bewust kiezen van ik ga toch eerst een andere richting in. Of ik ga nog een vervolg doen. Dus het grootste deel komt gewoon aan een baan binnen het sociaal werk. Ja.
Ja, en ik kan me voorstellen, Angel, dat is een beetje de actualiteit van gisteren. Dat daar ontsnapt een jonge gedetineerde uit, ik dacht, de Heijakker in Breda.
Ja,
en
klopt.
En dat loopt dan ja, dramatisch af, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Net over de grens. Dat doet jou ook al wat, denk ik.
Ja, tuurlijk. Dan denk ik ook meteen aan mijn oud-collega's die daar zitten. En je weet wel hoe een proces het is. Hè. Zo'n jongen was bezig met zijn laatste traject. Vanuit een pijnmaatregel, wat eigenlijk jeugd-TBS is, zeg maar. Mag dan met die verloven al een stukje buiten werken. En ja, dan gaat het toch gruwelijk mis op zo'n manier. En ik weet nu dat mijn collega Zaar echt alle hens aan dek zet om te onderzoeken van ja, wat is hier fout gegaan? Hoe had dit kunnen gebeuren? Ja, en wij werken natuurlijk met mensen en wij zijn geen machines in die zin. Dus de mens blijft toch altijd een onvoorspelbaar iets, zeg maar. Maar dit doet ook wel iets met mij. Ja, ook omdat die jongen natuurlijk het gewoon niet overleefd heeft.
Ja.
Maar ook vanwege mijn collega's die daar zitten. Ja,
ja, ik snap het. Misschien een beetje een raar bruggetje, maar we gaan het toch maken. Hè?
Ja.
Nou heb jij door jouw ervaring en jouw werk niet en altijd in de makkelijkste omstandigheden. Heb jij ondertussen wel ervoor gezorgd, want anders had je dat werk nu niet meer gedaan, dat je stevig in je schoenen staat.
Ja.
Maar je hebt nog een hobby die daar ook toe bijdraagt.
Absoluut.
En dat is een stevige hobby.
Ja, ja. Nou, ik kan wel zeggen dat ik ben begonnen zelf op mijn vijfde met judoën. Toentertijd in Kaam. En ik ben al vrij snel in Baarle ook mee gaan doen. En de judo heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik ook gewoon zelfvertrouwen kreeg. En stevig in die zin letterlijk, maar ook figuurlijk in mijn schoenen stond, zal ik maar zeggen. Je bent niet bang van fysiek contact. Dus dat heeft mij in mijn werk absoluut geholpen, ja.
Ja, en wat als je daar nog eventjes op inzoomt, hè, dan komen we dadelijk automatisch bij judo Baarle. Ik spreek zelf ook wel uit ervaring met mijn zoon, hè, die ooit bij jullie op de judo zat en daar ook hele goede herinneringen aan heeft.
Ja.
En dat was natuurlijk toen ook maar een il manneke.
Ja.
En ze krijgen... Maar wat is dat nou? Want het is niet dat er maar zomaar gevochten mag worden en op losgeslagen mag worden of wat dan ook. Het is een hele ingehouden, gedisciplineerde sport.
Ja, nou ja, dat is het. Je moet eigenlijk je hele lijf gebruiken. Hè? Dus met kracht win je niet altijd. Het gaat om techniek. Dus dat is ook wat... Hè, want jij zegt het al heel mooi, dat ille manneke. Maar dat ille manneke kon wel winnen van jongens van een kop groter. Omdat je technieken kon. En dat geeft je zelfvertrouwen. En ook gewoon het feit dat je leert om binnen regels, met respect voor elkaar, jezelf fysiek wel helemaal uit te leven. Dus je kunt echt flink stoeien, om het zo maar eens even te zeggen. Maar wel met respect voor de ander. Dat maakt ook wel dat je gewoon steviger in je schoenen staat, je lijf ook goed leert kennen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dus kinderen die kleiner zijn ontdekken van ja, maar wacht even, het is niet altijd het recht van de sterkste. En dat geeft zelfvertrouwen. En daar zien wij kinderen op de judo ook echt in groeien. Als ze binnenkomen als heel timide, bescheiden, soms zelfs een beetje angstig. Wij hebben ook kinderen soms op les zitten die zelfs doorgestuurd zijn door bijvoorbeeld een psycholoog. Juist om zelfvertrouwen te krijgen. En ja, dan zie je gewoon dat ze ontdekken van hoe hun lijf werkt en dat ze ook echt iets kunnen met dat lijf. En dat dat verschillend is voor ieder kind. Dat voor een hele lange slungel anders is als voor een heel klein meisje. Maar dat het wel voor iedereen zo is.
Ja. Wat ik me afvroeg, hè, van over dat zelfvertrouwen. Als je dan kijkt van kinderen, van jongens en meisjes. Maar is er dan een groot verschil dat er meer meisjes of meer jongens zijn? Of dat maakt niet uit?
Nee, ja, tot een jaar of 12 hebben we best veel meisjes erop zitten. Daarna zie je wel dat het aantal meisjes wat kleiner wordt vaak. Sowieso de overstap naar de middelbare school is altijd natuurlijk een lastige periode voor veel kinderen. Maar we hebben toch echt behoorlijk wat meisjes op les zitten, ja.
En aan hoeveel moet ik dan denken?
Ik denk in aantal ongeveer 40% van totaal.
Ja.
En de lessen die worden altijd in de sportzaal de Uilenpoort gegeven, elke avond? Of,
Nee, wij zitten met de reguliere training op woensdagavond in de Uilenpoort. Dan beginnen we met de allerkleinste van 4 jaar oud. Dan beginnen we om 5 uur mee, normaal gezien. Als de zaal weer open is natuurlijk nu.
Ja, ja.
En dan hebben we 3 groepen met kinderen. Dus elke keer wordt de groep wat ouder, zeg maar. En dan de 4e groep zijn dan de mensen vanaf jaartje of 16. En daar geven we ook jiu-jitsu.
Oké, en daar ben je zelf ook actief in?
Ja, dat klopt. De jiu-jitsu lessen die verzorg ik gewoon. En dan verzorgt meneer Van der Heijden de judo-les.
Nou, eventjes misschien een onbescheiden vraag tussendoor. heb je er ooit in je leven... En ik weet wel dat jouw hobby niet gebruikt wordt om de hele dag mensen te vloeren.
Nee.
heb je er ooit in je leven plezier van gehad? Ook echt in een benarde situatie dat je zo bedreven bent in de judo en jiu-jitsu sport?
Ja, absoluut. Zien heel veel van de jongens waar ik mee gewerkt heb dat ik aan vechtsport doe. En dan maakte ik altijd het grapje, ben ik zo breed dan? Maar dan zeiden ze, nee, maar dan zien ze het aan je manier van bewegen.
Mm-hmm.
Ze zien ook dat je niet bang bent om dat fysiek contact aan te gaan. Dus dat straal je al uit. En dat heeft er dus mede voor gezorgd dat ik het nooit echt heb hoeven te gebruiken.
Oké.
Maar die uitstraling die je al hebt, ja, die voorkomt eigenlijk al verdere problemen.
En dat zou misschien natuurlijk, waar we het er straks over hadden, bij die kinderen precies hetzelfde kunnen zijn.
Absoluut.
Dat ze dat. En nog eventjes terug naar naar de geschiedenis. De tijd dat ik bij Jure Baarle wel eens als ouder te gast was, is ondertussen alweer 20 jaar geleden. Ik herinner toen nog twee senioren. Ik dacht meneer Knoester.
Ja.
Maar nou weet ik niet of dat de man was die les gaf of dat de assistent was.
Meneer Knoester was de assistent. En meneer Van der Heijden.
Meneer Van der Heijden, ja.
En die is er nog steeds. Die geeft nog steeds les bij ons, ja.
Die geeft nog steeds les?
Ja, klopt.
Ja, en mag ik vragen hoe oud meneer Van der Heijden ondertussen is?
Ja, ruim in de 80. Ik mag zijn echte leeftijd nooit zeggen.
Ja. Nou, dat mag in dit geval wel.
Hij is laten we zeggen, zo ongeveer halverwege op weg naar de 90. Maar die is nooit gestopt met judoën en is dus gewoon ook nog hartstikke fit.
Ja, en ik herinner me nog uit die tijd, en dat zal nu nog niet veel veranderd, was dat een rust wat die man uitstraalde en een natuurlijk gezag.
Ja.
Die kon bij wijze van spreken met zijn ogen alle kinderen op een lijn zetten, zonder dat hij een boeman speelde.
Ja, klopt. Dat kan hij nog steeds.
Ja, heel erg knap. Heel erg knap.
Ja. Ja, ik zeg ook altijd, ik heb zelf veel geleerd gewoon door te assisteren bij de judo in het lesgeven. Daar heb ik misschien wel meer van geleerd dan van mijn docentopleiding, zeg ik altijd maar.
Ja.
Dat zullen mijn docenten van vroeger misschien niet leuk vinden, maar het is wel waar.
En als je als zo'n kijkt naar zo'n woensdagavond, ja, jullie streven een bepaald doel na om het allemaal te verhogen en... De kinderen die gaan ook wel eens naar een andere zaal of naar toernooien of zo, van andere verenigingen.
Ja, wij hebben op vrijdagavond ook een extra training. Hè? Dan zitten alle leeftijden door elkaar en daar zitten vaak ook de kinderen op die het ook leuk vinden om extra toernooien te doen. Nou, normaal gezien, COVID heeft natuurlijk net als overal wat roet in het eten gegooid. Maar normaal hebben we met een aantal clubs uit Breda, uit Kaam, uit Bavel, organiseren we een aantal toernooien per jaar. En voor de hele fanatieken, dat is geen verplichting, maar voor de hele fanatieken, die kunnen ook eventueel nog toernooien judoën bij de judobond.
Ja, want de laatste, het werkte met slips, hè, en met kleurenbanden.
Kleurenbanden, ja.
En jij zelf hebt de dam, hoe heet het?
Ik heb de zwarte band, ja.
Ja.
Dus kinderen beginnen met de witte band en dan krijg je geel, oranje, groen, blauw, bruin en dan zwart. En tot en met de bruine band kunnen ze gewoon op de club halen. En de zwarte band, dan moet je echt naar de judobond toe. Dus dat examen nemen wij niet af, maar dan bereiden we ze wel op voor. En dat doen we altijd samen met een hoop kinderen die, of een aantal mensen die samen trainen vanuit de sportschool van de Rijden in Breda, vanuit de judovereniging Baronie. Dus dan hebben we een mooi poeltje van mensen die allemaal bezig zijn met het behalen van het zwart. En dat is ook heel fijn. Dus die trainen echt wel vaker. En die trainen ook van bij elkaar. Hè. Dus die komen naar Baarle, die gaan naar Breda toe om te trainen. Ja, en die gemoedelijkheid tussen die verenigingen is ook wel een beetje kenmerkend voor het judo, zeg maar, wat wij hebben. Ja. Ieder op zijn niveau en ja. Ieder op zijn tempo. Ja.
Heel mooi. We naderen al een beetje het einde van het interview. Maar januari is ook de wensmaand. Mm-hmm. Anders verklaren we hem tot wensmaand. Wat zou jij de judo en de vereniging toewensen? Wat zou je willen wensen op wat voor gebied dan ook, als je het voor het zeggen hebt?
Ja, ik wens dat wij gewoon nog jarenlang zulke leuke judoka's hebben, maar ook zo ontzettend veel mensen die de judo een warm hart toedragen. We hebben altijd een veelheid aan vrijwilligers. We hebben er soms te veel dan te weinig. Nou, dat hoop ik dat we dat nog jaren door kunnen zetten. En dat het nog jarenlang zo'n leuke club gaat blijven.
Ja, wat doen die vrijwilligers overigens?
Vrijwilligers hebben we bijvoorbeeld met de kampweken. We hebben ook wel eens andere activiteiten waar we dan vrijwilligers bij hebben. Maar ook bijvoorbeeld schrijven bij een toernooi of een clubkampioenschap als we dat hebben. Banden mee aangeven met een toernooi bij de hele kleintjes. Dat soort zaken moet je dan eigenlijk aan denken.
Ja, ja. En om het interview af te ronden. Jij zegt laten we veel mensen behouden in Baarle die de vereniging een warm hart toedragen. Het mag juist duidelijk zijn dat de lokale omroep daar zeker bij hoort.
Ja, fijn om te horen.
En we hebben jou ook gevraagd om een favoriet muzieknummer. Maar jij had wel een heel bijzonder nummer van een hele goede band.
Ja, dat weet ik. Er zijn heel veel goede bands. Ik vind dat er lastig om te kiezen. Maar ja, dit blijft toch altijd wel een mooi nummer.
Ja, Here Comes the Sun van de Beatles.
Ja, een beetje zonneschijn kunnen we allemaal wel gebruiken, toch?
Ja.
Dat zeer zeker. Nou, Angèle, heel hartelijk bedankt voor jouw inbreng. En mogen met name de alle sporters die hier bij jullie actief zijn daarmee doorgaan. En met name voor de eigen gezondheid en voor iedereen.
Nou, dankjewel. Ik wens jullie ook allemaal alles goeds van alle wereld. En veel gezondheid en veel geluk.
Ja. Dankjewel.
Hartstikke bedankt, Angèle. En ook fijn voor je gesprek. Dank je.
Tot ziens.
Dankjewel. Doei. Doei.
Ja, luisteraars, u bent nog steeds te gast bij, waar Rian Fuzenek en ondergetekende het programma presenteren met Nick Thijs achter de knoppen. Ik moet u toch nog wel even een bekentenis doen waarom wij dit nummer gedraaid hebben. Angèle vond dit ook een prachtig nummer, maar ze liet het aan ons vrij welk nummer wij wilden draaien. En net voordat ik naar de uitzending ging, vroeg mijn dochter, die vandaag jarig is, Annelot. Dank je. Wil je voor mij een nummer draaien? Ik zeg, dat doen wij nooit. Tenzij ik een gast zover krijg om de Beatles, Here Comes the Sun, te willen draaien voor haar. Nou, Annelot, bij deze. We maken er geen gewoonte van, we doen geen verzoekjes. Behalve dadelijk ook nog voor Jan Gulliks, die aan de lijn is. Want Jan heeft aansluitend het mooiste nummer aller tijden aangevraagd. Maar daar gaan we het nu nog niet over hebben. Jan, goedenavond.
Goedenavond.
En goedenavond, Jan.
Maar met jou gaan we het over iets heel anders hebben. Maar misschien toch ook wel voor de jongere luisteraars. Ja, ik zou bijna zeggen, wie is Jan Gulliks ook alweer? Jan, je hebt jarenlang een zaak gehad in het centrum van het dorp.
Dat klopt, ja.
En misschien dat jij zelf nog het beste kunt zeggen. Want jij volgens mij verkocht jij veel elektronica, televisies.
Ja, we hebben elektronica verkocht, radio, tv, noem maar op.
Platen later nog?
Later platen. Platen zou ik erbij gedaan, ja.
Ja, en dat heb je volgens mij jaren gedaan.
Ja, dat hebben we toch wel een 30, 35 jaar gedaan, denk ik, ja.
Ja, en ik denk dat, vandaar ook ben jij ook een van de bekende Baarlenaren.
Nou, dat weet ik niet. En wat ook
niet heel veel mensen zich nog kunnen herinneren, maar wij des te beter natuurlijk, is dat jij zelfs ook nog een jaartje Prins Carnaval bent geweest.
Ja, ik ben de eerste Prins Carnaval geweest in Baal, ja.
Oh, kijk eens aan. En hoe lang is dat geleden?
Dit was denk ik in 1972 of zo, 73.
Ja.
Ja, heel lang geleden hoor. Ik moet al ver terug gaan.
Ja, iemand moet de eerste zijn, hè?
Ja, en daarom zijn ze klein begonnen, want ik ben niet zo heel groot, dus ze zijn heel klein begonnen.
Ja. Ja, dat... Ik kan me toch als kind dat nog wel vaag herinneren, laat ik zo zeggen, dat jij de eerste prins was. En dat, volgens mij was het toen ook al een soort van tuterherke.
Ja, dat was, ik denk dat het toen ongeveer begonnen is, tuterherke, denk ik.
Ja.
Dat het toen mee gestart zijn, dacht ik, ja. Ja.
En jullie hadden toen ook al een home à la de Lindenboom, of?
Toen zaten we nog in het jeugdhuis.
Ah, van daaruit is het.
En dat stond toen in de Nieuwstraat, waar nu die... Oma Snoepwinkel is.
Ja.
Ja. Dat was de residentie, de eerste residentie, zeg maar. Ja.
Ja, en zo heb jij natuurlijk door de jaren heen heel wat dingen gedaan, ook in Baarle, in het verenigingsleven. En op enig moment ben jij betrokken geworden bij de Kerstal.
Ja, dat is ook al ver terug, al meer dan 20 jaar geleden, denk ik. In eerste instantie bouwde de gemeente, de Belgische gemeente, bouwde de Kerstal altijd. En toen hebben ze mij dus gevraagd om de verlichting te doen. Zo is het eigenlijk begonnen.
Aha.
Nadien is het overgenomen. Toen wou de gemeente rijk vanaf. En het stichting Stop, die heeft het toen op zich genomen. En toen zijn wij een nieuwe stal gaan bouwen. Met een hoop eigenlijk vrienden, zeg maar.
Ja.
Een vaste groep. Dat was eigenlijk, ze hebben gebouwd in de hal bij Ad Haneveer, die jammer genoeg er ook bij was, maar nu overleden is, een paar jaar terug.
Ja, die is toen nog getekend door architect De Bond, denk ik, hè?
Die was getekend door architect De Bond, ja. Maar toen waren er twee stallen. En op een gegeven moment stond er al jaar vier bij, maar ik vond het zich niet zo mooi. Ik zeg, ik vind als ze op de single opkomen, ze rechte stal in kunnen kijken. En toen heb ik zelf de tekening gemaakt voor de nieuwe deze stal dan. Om toch meer het zicht op de singel te hebben, de mensen toch gelijk de stal binnen kunnen kijken. Nou, dat is, en toen hebben we een nieuwe gemaakt, dus ondertussen ook weer een jaar of zes geleden, denk ik. Ja.
En als je dan aan het bouwen bent, met hoeveel mensen ben je dan in de weer om dat allemaal overeind te krijgen?
Wij waren toch gemiddeld, ja, wel met een man of 10, hoor.
Oh, dat is aardig wat.
Een heel leuke groep, ook echt. Het is altijd fantastisch geweest. We hebben heel veel plezier gemaakt ook, ja.
Maar hoe werkt dat dan, Jan? Want die panelen, kan ik me zo voorstellen, en de pannen zeker, die staan opgeslagen ergens, in de depot misschien,
ja,
bij de gemeente?
Ja, die staan bij Harry van Tilburg opgeslagen, in de Leegstraat. Daar hebben we gelukkig plekje gekregen voor, want vroeger stond het buiten. Ja, de eerste stal stond altijd buiten en die had op een gegeven moment verrot, zeg maar, het nat. Maar nu staat hij lekker droog, heel de winter opgeslagen, of heel de zomer opgeslagen in de schuur bij Harry van Tilburg. Ja.
En dan komen jullie, dan trommelde jij de mensen op en dan kwamen we bij elkaar en dan...
Ja, en dan hebben we geluk bij de Belgische gemeente hebben die altijd voor ons het vervoer doet. Dus daar kunnen we altijd op rekenen, dus ik hoef naar de bellen die op muzikaal zijn.
En betekent
fantastisch samen.
Ja. En betekent dan ook, Jan, dat er ieder jaar pannenbier is als de...
Dat is, is gloewijn.
Dat is nog beter.
Gloewijn hebben we dan. Ze gaan als de stal klaar is, dan zorg ik voor gloewijn. En dan krijgen we van Bakker Vroma's al die gratis worstenbootjes. Dus,
kijk.
Dat is hartstikke lekker.
Oh, een mooie traditie.
Ja.
Qua kleding van hetgene wat er allemaal in komt in de stal, dat lukt aardig of... Dat jullie hebben goed, daar sponsors is... voor?
Ja, nou, dat was vroeger. Pierre de Kok is ook in eerste instantie mee. Eigenlijk begonnen met de kerst al 40 jaar geleden. En die treden altijd tot 2 jaar terug. Die poppen altijd aan. Ja. De kleding hebben we dan opgeslagen. Maar Pierre is inderdaad helaas ook overleden.
Ja, helaas.
En dus nu doet een Toos gekastrelet met de kleedje nu aan.
Ja.
Zoals Adriaans moet ik eigenlijk zeggen, denk ik.
Want zo is er natuurlijk door de jaren heen best ook wel veel veranderd. Hè? Je ziet dat er steeds minder kerststallen nog met levende dieren werken.
Ja, dat hebben we ook gehad. We hebben ook een paar jaar gehad met schapen. Maar op een gegeven moment, met het oude jaar, met die vuurwerken, zo waren we er toch een beetje bang voor. De beesten wel schrik zouden krijgen. En toen hebben we besloten om toch van levende spullen af te zien, zeg maar.
Ja,
dat is toch een heel verschil.
Het risico te groot vonden voor eventueel vandaal afstreken of zo.
Ja. Ja, ik heb twee kerststallen toch gelopen, maar ja, dan kom je nogal wat verschillende kerststallen tegen. En de ene wel met dieren en de ander niet. Maar het is ook afhankelijk van de plaats. Hè, waar het,
ons strategisch punt is eigenlijk te gevoelig, zeg maar, vind ik.
Ja,
te gevaarlijk eigenlijk in verband met het vuurwerk en zo.
Ja, want in Zonderijgen is de kerststal... Nog niet zo heel lang geleden, ik denk 2 jaar geleden, afgebrand.
Ja, 2 jaar geleden afgebrand. Hè? Ook waarschijnlijk door een vuurpijl. Dus ja, daar waren we altijd bang. Maar ja, die hebben een strooie dak. We hebben gelukkig pannen. Die zullen dus niet zo gauw ontvlammen, zeg maar. Hè?
Ja, maar hebben jullie ook in al die jaren dat soort dingen meegemaakt? Ja, gelukkig niet zo erg als in Zonderijgen. Maar zijn er ook wel eens vernielingen geweest of bijzondere voorvallen?
Nou, ze hebben wel ooit... We hadden toen een grote antieke vaas staan. En dat was eigenlijk zo gezegd onze collectebus, zeg maar, voor een beetje de kosten mee te dekken. En die hebben ze gewoon de ketting doorgeknipt en helemaal meegenomen. Dus een keer, een jaar of... Dat was al lang geleden, was met die eerste stallen, denk ik. Nadien heb ik een kluisje gemaakt met vertimmerd in het echt eigen vaas zit in de stal. En sinds die tijd heb ik geen problemen gehad, gelukkig.
Maar toch geen camera erop gezet?
Nee, ja, er staat eigenlijk wel een camera op. Ja.
Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat er ook nog wel eens mensen zijn die in vreemde valuta donaties doen.
Ja, klopt ook. We hebben toevallig van de week nog verschillende munten gehad van Rusland en zo. Ik heb ooit een briefje gehad, maar ik heb het niet bij de hand. Ik heb het bewaard expres van een heel vreemd land. Een taal zat op, maar ik weet niet wat het is. Zat erin en zo. Ja, dat zijn wel leuke dingen.
Ja, alleen om ze dan weer in te wisselen is het dan natuurlijk weer vers 2.
Nou, die houden we gewoon als
curioza.
Curiositeit, want dan ben ik ook niks op. En munten, in waarde is dat meestal niks. Nee. Waarom, dat is het probleem niet.
Maar eigenlijk,
je hebt
alles bij elkaar. Je hebt er nogal wat jaren gedaan. Gaat dat nou jou niet aan het hart dat je daarvan afscheid van het moeten nemen?
Ergens, ja wel, maar ik word goed 2 maanden tijdig jaar, dus ik denk toch wel dat ik dan toch wel een bijdrage geleverd heb voor de gemeenschap, denk ik.
Dat
en de tijd wordt dat iemand wat jongere spullen over gaan nemen, want ja, ik heb ook het eeuwige leven nu natuurlijk. Hè.
En zo'n opvolger, die heb jij gevonden? Of?
Nou, we zijn er mee bezig. Ah. Ja, dat komt wel goed. Er is al volgend jaar echt wel staan. Ja.
En waar moet je verstand van hebben? Want jij hebt hem ooit zelf getekend. Jij hebt verstand van elektriciteit. Je hebt bouwkundig inzicht. Jij kunt gluwijn maken, worstenbrood regelen.
Dat klopt allemaal. Maar we hebben er echt wel vakje jongens bij, hoor. Die het echt wel kennen en zo. En dus we helpen elkaar allemaal heel goed, hè.
Ja, moet je ook...
De ene tot de andere aan en zo.
Ja. Ja, moet je ook nog... Ja, natuurlijk ook een beetje als voorzitter. En dat is jou ook wel gegeven geweest, denk ik. Ook een beetje de olie in tussen de raderen zijn, hè? Ook, de spirit er ook een beetje in houden.
Een beetje de coördinatie houden ook over het geheel.
Ja. Ja, nee, het moet toch even... het is dan misschien wel een project, maar het is even een... het moet even wel gebouwd worden.
Het is best veel werk, hoor. Eigenlijk dan in die periode. Dan,
ja.
Ik heb wel eens begrepen dat jullie je ook wel op de hoogte hielden van de ontwikkelingen bij andere kerststallen, zoals in Amsterdam.
Nou, naar Amsterdam en de omgeving wel. Daar hebben we best wel contact met Merckxpas, met Zonderijgen, met tot Kastel. Die hebben contacten tot in Nederland zijn we dan in dingen is geweest, in Rijsberg en die kant. Ja. Hebben we regelmatig dat we mensen dan die ons bellen of zo, kijken hoe het Hoe doen jullie het of doen wij het? Of, die vraag krijgen we wel eens, ja.
Oh nee, maar ik baseerde me op een stukje wat op de site van het Stop stond. Dat er ook ooit een excursie was geweest vanuit het VVV naar Amsterdam.
Dat zou kunnen, maar dat weet ik dus niet. Daar weet ik niet van. Daar zal ik waarschijnlijk niet bij geweest zijn, dus.
Ja, precies. En dus het werd aan de lezer overgelaten. De verbeelding werd aan de lezer overgelaten, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En als je zo bekijkt, je hebt daar jaren gedaan. Heb jij nou nog een bijzondere wens naar de toekomst toe met de kerststal?
Ja, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen natuurlijk. Ik denk dat het natuurlijk langer of moeilijker gaat worden om altijd vrijwilligers te vinden. Dat zal denk ik het grootste probleem zijn. Want ik heb ooit nog een ontwerp gemaakt van een ander type stal, maar meer een Vlaamse schuur. Daar heb ik nog nooit de maquette nog staan hier. Dat had ik ooit nog wel, maar ik denk dat het bijna niet te verwezenlijk is, want je krijgt geen rietdekkers meer of zo. Dat is heel moeilijk.
Ja.
Dus dat had ik een maquette niet zomaar verder zat, weet ik niet. Misschien de andere mensen die ermee gaan beginnen, misschien het nog wel op halen, zeg maar, dat weet ik niet.
Maar Jan, je hebt er in ieder geval heel veel jaren met plezier, zoals we horen, ook aan gewerkt.
Heel veel plezier.
En wat dat betreft, zoals jij dat ook zei, je hebt lang genoeg ook je steentje bijgedragen. En ben jij de wereld nog niet uit, hè? We hebben natuurlijk ook altijd, mensen nodig.
Als ze iets willen vragen, dan bel ik er nog altijd in de buurt.
Precies, ik wou net zeggen, je hebt ook altijd mensen nodig die met kou weer met de handen in de zakken ook nog een mening hebben. Dus,
daarom die dan draaien komen bemoeien en zo. Dus.
Ja, precies. En zeker tegen de tijd dat de glühwein geschonken wordt. Maar ik denk dat je dan ook nog heel veel jaren welkom blijft.
Dat denk ik ook wel.
Jan, we willen jou bedanken. Jij zei het mooiste nummer wat ooit geschreven is van Procol.
Dat vind ik persoonlijk dus, hè?
Van Procol Harum.
Eén van de mooiste nummers.
En jij hebt er verstand van, dus daar gaan we naar luisteren. We willen jou heel hartelijk bedanken en nog heel veel jaren wensen, Jan. Want,
Jan, bedankt. En houden wij gezond.
Dankjewel.
Jullie ook bedankt. Zullen we
het Jou, Jan. luisteraars, met de tonen van Why the Shadow Pale gaan wij de uitzending afsluiten. Wij hadden een mooi eerste gesprek met Sofieke Verhoeven. En zoals Rian net al zei, misschien wel de eerste vrouwelijke burgemeester van Baarle-Hertog. We moeten optimist blijven, Rian.
Wie weet.
En daarna werden we letterlijk gevloerd door een interessant gesprek met judoka Angèle Geerts. En tenslotte hebben we gehoord hoe een prins carnaval uiteindelijk terecht kwam in de kerststal bij de Remigiuskerk. Kortom, alles wat een uitzending voor te gast bij zou mogen hebben. Wij wensen u allemaal een hele prettige avond. En we hopen u volgende week weer aan te treffen bij het toestel. En anders bij een van de podcast-achtige uitzendingen die we ook nog hebben. De techniek was in handen van Nick Thijs. Hij heeft het vlekkeloos gedaan.
Johan Staes heeft het helemaal vlekkeloos gedaan.
Ja, dankjewel, Rian. Tot de volgende week.
Tot ziens.